Ja, daarmee heb je echt een succesvolle PR-campagne, zou ik zeggen. Hè? Dan is PR ineens ook verkoop geworden, bij wijze van spreken. Of het aanleggen van de relatie. Ja. En daarmee dus ineens ja, een relatie tot het digitaal vermogen.
Ja, dus hoe je eigenlijk met publiciteit je bedrijf meer waard maakt.
Welkom bij PR Academy, de podcast. De podcast waar we jou alles vertellen over gratis publiciteit. Elke aflevering zijn er interessante gasten, tips, tricks en succesverhalen over PR. Mijn naam is Aaron Meerk en ik heb er zin in. Yes, Dennis, leuk dat je te gast wil zijn in PR Academy, de podcast. We gaan het hebben over hoe je je bedrijf bekender maakt. Maar misschien is het goed om eerst te vertellen wat je achtergrond is. Je hebt natuurlijk een lang verleden bij ID&T. En toen heb je dan een afslag genomen waarin je nog meer merken, nog meer mensen bent gaan helpen met... Moet ik het omschrijven als digitale marketing, als business hacking? Hoe noem je het zelf?
Ja, het is wel grappig welke labels mensen proberen me op te plakken bij mij. Mijn naam is inderdaad Dennis Doeland. En ik noem mezelf business and industry hacker. En eigenlijk ben ik elke dag bezig met het kijken naar de kracht, macht en potentie van de digitale wereld. En probeer ik eigenlijk op deze drie elementen, organisaties, bedrijven, individuen te helpen verbeteren. En om alles uit een... want iedereen is eigenlijk een business, uit een business te halen.
Ja, de rol van zo'n business in het digitale ecosysteem, hoe je dan je eigen netwerk kan inzetten om nog sneller te groeien. En een rode draad in jouw denken, in jouw schrijven en jouw spreken, want dat is ook natuurlijk zijn de dingen waar je mee bezighoudt. Je bent een auteur van managementboeken, je spreekt regelmatig en deelt daarin je kennis. En die rode draad daarin is de fanrelatie. Dat is een beetje de heilige graal, als ik het zo mag zeggen, in jouw denken. Kan je daar iets over vertellen wat die fanrelatie is, waarom dat zo belangrijk is en hoe de vork in de steel zit?
Ja, nou, kijk, in principe is zo de fanrelatie is de levenslijn van het businessmodel van een artiest. Maar als trek je dat verder, dan is eigenlijk de klantrelatie is ook de levenslijn van het businessmodel van elke organisatie die ook maar diensten of producten heeft aan te bieden. En die relatie wordt eigenlijk aangelegd middels de digitale wereld. Gevraagd en ongevraagd, zeg maar. En sociale media hebben dat akelig duidelijk gemaakt. Maar we zitten alweer nu een stap verder eigenlijk. En dat is gewoon je eigen platform, je website. De enige plek op internet die van jezelf is. Eigenlijk daar conserveer je die relaties en onderhoud je die relaties en ga je die optimaliseren. Elk bedrijf of elke organisatie is een platform. En dat betekent dus dat je daar op een of andere manier de relatie aan kan leggen. En dan ben je in staat die relatie te behouden. Ja, dan kun je eigenlijk nadenken over van zou daar een verdienmodel op los kunnen gelaten worden? Of je product of dienst aanbiedt? Nou ja, ga zo maar door.
Ja, en dan, ik heb ook wel eens gelezen dat je in een van je stukken schreef je, die fanrelatie is zelfs de belangrijkste voorspeller van succes van bedrijven in de toekomst. Dus het is niet alleen de katalysator voor nieuwe verdienmodellen, maar het is ook hetgeen wat voorspelt eigenlijk of je nog bestaat in de toekomst.
Ja, je kan akelig, je kan akelig aflezen op internet natuurlijk in feite hoe een organisatie ervoor staat. Ga dan maar naar de zoeken, toets gewoon. Je gaat op zoek naar een bedrijf, je toetst de naam in uiteindelijk in Google en vervolgens kijk je naar het aantal zoekresultaten die daar voortkomen. Dan kun je al bijna bepalen wat de reputatie van zo'n bedrijf is. Maar datzelfde geldt natuurlijk op social media. Ga op elk willekeurig kanaal gewoon kijken en vervolgens heb je al heel snel in de gaten wat dat bedrijf betekent voor mensen. Nou ja, dan ga maar kijken bijvoorbeeld gewoon naar een website van een organisatie. En daar is de eerste indruk en dan ga je al bijna zeggen, oh, dat vind ik tof of niet tof. En vervolgens blijf je daar of kom je nooit meer terug, zeg maar.
Ja, die digitale relaties stellen je in staat om nieuwe verdienmodellen te maken, om je huidige verdienmodellen te versnellen. En volgens mij, je hebt toen ook de term digitaal vermogen heb je uitgevonden. En dat drukt eigenlijk de waarde van dat netwerk uit, wat je dan opbouwt in dat digitale ecosysteem. Wat is dat digitaal vermogen precies?
Ja, het digitaal vermogen is eigenlijk niet meer dan de rechten en niet fysieke middelen die een organisatie heeft, zeg maar. En die bestaat uit verbindingen of data, de context daarin, dus die context en die verbindingen en die data, waaruit eigenlijk toekomstige kaststromen kunnen bepaald worden. En je kan dus eigenlijk zien op het moment dat iemand een paar keer bij je langskomt, kun je dus op een gegeven moment zien of die iets met je doet. Dus inschrijven bij een nieuwsbrief. Dat is al een stapje naar een kaststroom, hè, dus naar een verdienmodel. En eigenlijk op dat moment, als je dus een hele grote pool van mensen hebt, kun je dus eigenlijk al bepalen aan die pool van mensen uiteindelijk hoe de doorloop in die verschillende kanalen wordt. En daarmee komt A, voorspellende waarde. En B, kun je dus eigenlijk kijken naar de kracht bijvoorbeeld van je organisatie. Hè. Dus in de macht van je organisatie, in de potentie. Hè, de kracht is dus bijvoorbeeld in hoeverre ben je in staat om dit beter te doen dan je concurrent. Nou, je kracht kun je dus bijvoorbeeld heel goed meten door het social media spectrum of door naar de zoekresultaten te kijken en te vergelijken, zeg maar, uiteindelijk. Ja, dus dat is je reputatie. Vervolgens is de macht, is je organisatie bij machten of heeft de organisatie de kunde om dus daadwerkelijk met die digitale informatie aan de slag te gaan. Om zo eigenlijk te kijken naar ook de potentie op die kan verzilveren. Nou, en die drie elementen zijn voor mij eigenlijk de dingen die bij de definitie van digitaal vermogen horen.
Ja, ja, we gaan straks, wil ik wat meer de diepte in over hoe, want ik zie meteen een soort tunneltje lopen, een soort funnel van die nieuwsbriefinschrijvingen naar uiteindelijk naar klanten, naar mensen die vaker klant worden of ook andere klanten naar je doorverwijzen. Maar dat digitaal vermogen, dat is echt een soort bedrijfswaardering, heb ik begrepen, die je kan plakken op een bedrijf. En een soort nieuwe manier van waarderen, waarin ook dus de waarde van data naar voren komt.
Ja, het is kijk, ik pleit sinds 2013 al eigenlijk om data eigenlijk een plekje op een of andere manier. Ik heb het wel eens genoemd van het is goodwill en goed. Ik heb vele debatten met vele financiële experts uiteindelijk. En dat is alleen maar mooi, want daar gaat het tenslotte ook om. Weet je, het nieuwe manier voor nadenken om te kijken uiteindelijk van wat betekent nou data uiteindelijk? Ja, moet ik nou bij de goodwill plaatsen? Moet ik die nou op de balans neerzetten? Nou ja, ga zo maar door uiteindelijk. En je wil natuurlijk eigenlijk als organisatie, weet je, het digitale spel kost voor organisaties gewoon veel geld. Dus ze moeten eigenlijk vooruit investeren om dat digitale vermogen te verzilveren, zeg maar. Nou ja, investeren en niet weten wat je ervoor terugkrijgt. Ja, dat is best wel een ding. Nou, wat nou als je eigenlijk dat kwantificeerbaar kan maken? Zeg, oké, als ik naar de potentie weet van de waarde. Je kunt dus eigenlijk heel simpel door een formule te gebruiken. Van, nou wacht eens even, dit is het aantal gebruikers wat ik heb. Dit is de verwachte opbrengst per gebruiker. Dan kun je al heel snel richting een soort waardering gaan, zeg maar. Nou, dat is het interessante van het begrip digitaal vermogen. Je kunt dus letterlijk aan de hand van je ecosysteem, het aantal gebruikers wat daarin zit, dus in nieuwsbrieven, inschrijvingen, websitebezoekers, social media volgers, kun je dus kijken uiteindelijk wat je bedrijf mogelijk waard is. En dan weet je dus ook wat je moet doen om die waarde te verzilveren.
Ja, ja, wat ik begreep is dat het ook al een paar keer echt tot uiting is gekomen. Die digitale waardering, het digitaal vermogen is ook een paar keer echt verzilverd door bedrijven. Heb je daar voorbeelden van?
Ja, zeker. Nou ja, kijk, ik kom natuurlijk uit de entertainmentwereld. En het is natuurlijk niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan uiteindelijk. Dat land, een van lands grootste dancefestivalorganisatoren uiteindelijk zich verkocht heeft uiteindelijk aan een Amerikaanse partij die naar de beurs ging. Nou, daar kun je eigenlijk al zien als je bij de beursgang kijkt in al die documenten, zie je eigenlijk dat er 8 miljoen profielen voorbij komen die in die documenten staan. Daar is iets over gezegd dat betekent in termen van geld, zeg maar. Dus daar komt al een eerste inzicht. Nou ja, een tweede inzicht uit de dancewereld is Spinning Records. Ook al vinden zij van niet uiteindelijk, maar die verkopen zichzelf ook aan een grote partij in de wereld, in dit van Warner Music uiteindelijk, voor het luttele bedrag van 100 miljoen euro plus, volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, en daaruit kun je eigenlijk ook al destilleren van, wat koopt Warner nou? Ja, die koopt een netwerk, want die wil op langere termijn zijn 100 miljoen euro investering terugverdienen. En dat gaan ze door middel van het uitrollen van hun muziek via dat netwerk. Dus er zitten allemaal elementen in waar je die waardering al een soort van terug uit kan halen. Maar niet geheel. Toen ik hier naartoe liep uiteindelijk voor deze podcast, kwam ik erachter, uiteindelijk kreeg netjes een mailtje, dat Real Madrid net uiteindelijk zijn hele letterlijk de sponsorships nu aan het verzilveren is via social media. Nou, het is een schoolvoorbeeld eigenlijk van het verzilveren van het digitale vermogen.
De Real Madrid zegt dan, we hebben 100 miljoen volgers op Instagram, ik zeg maar iets. En dat is dus een waardering, of dat is meer waard voor onze post die we gaan delen van... Wie sponsort ze nu? Qatar of Airways? Of wie?
Ja, even de sponsors dagen later. Uiteindelijk wie er op het shirt staan en wie in het stadion zichtbaar is. En wie op de site zichtbaar zijn uiteindelijk. Maar de merken die zich aan Real Madrid verbonden hebben... krijgen dus niet alleen een plekje op het shirt... en zijn dus zichtbaar tijdens de wedstrijden die gespeeld worden. Maar natuurlijk ook buiten de wedstrijden die gespeeld worden... veelal dus bijvoorbeeld snippets van wedstrijden, fragmentjes, samenvattingen, noem maar op, die verspreid worden via social media, komen die merken ook in beeld. Laat staan natuurlijk allerlei acties die verzonnen worden door de club, in samenwerking met die sponsor worden. Ja, dan zie je dus eigenlijk, volgens mij, wat is het, 248 miljoen las ik ergens. Dat is echt wel serieus, een serieus ding, zeg maar.
Ja, bizar. En het is ook een... Het is heel grappig om te zien dat dit is een beetje een praktijkvoorbeeld van iets wat je dan op een meer metaniveau terugleest in de literatuur over grote techbedrijven. Heel veel auteurs die zeggen, data is de nieuwe olie. En dat is de grondstof waarmee je geld kan verdienen. Dus het wordt ook tijd dat de grote techbedrijven, zo'n Facebook, wat dan 2,5 miljard profielen geloof ik nu op zijn platform heeft, dat ze die ook op de balans gaan zetten, want dat is waar ze geld mee verdienen. En Real Madrid onderaan de steep is natuurlijk kleiner dan Facebook. Die doen het al een beetje.
Ja, en die maken gebruik van Facebook uiteindelijk om natuurlijk... Kijk, het wordt akelig duidelijk voor Real Madrid natuurlijk waar de relaties zitten, zeg maar. En daarmee zit ook meteen een soort van een frictie ergens. Het wordt op Facebook duidelijk waar die relaties zitten. Maar de plek waar je ze echt zou kunnen verschilferen is natuurlijk op realmadrid.com, bij wijze van spreken, uiteindelijk. Om dood de voudige reden, dat is de enige plek die van hunzelf is. En daarmee kunnen ze de echte relatie aanleggen. Want als Facebook nu besluit uiteindelijk om die relatie te verbreken, wat regelmatig gebeurt, dan ben je dus eigenlijk fucked, zeg maar, als realmadrid zijnde. Dus je hebt echt wel kansen eigenlijk als een organisatie om... Kijk, de social media maken akelig duidelijk wat je potentie is. En uit die potentie moet jij ervoor zorgen dat je die relatie op een gegeven moment echt aangaat en gaat verzilveren. En kennelijk lukt het nu Real Madrid om in ieder geval een sponsoren in dat hele verhaal mee te nemen. En daarmee zie je eigenlijk al een eerste verzilvering van het digitaal vermogen.
Ja, dat is ook wat marketeers en ondernemers bijvoorbeeld als Sam Veld ook zeggen. Bouw je huis niet op geleende grond, want je weet niet wanneer Facebook dat algoritme zo aandraait dat je weer moet gaan betalen voor... Ja, om in contact te komen met je eigen fans, in principe. Dat is ook... wat is dan jouw tip voor ondernemers en marketeers die hier naar luisteren? Die afhankelijk zijn nog steeds van zo'n algoritme van een Facebook of een YouTube, desnoods. Wat zou je hen aanraden?
Nou, ik zou aanraden uiteindelijk om in eerste instantie gewoon eens een nulmeting te maken. Waar sta je nou? Hè? Dus waar heb je relatie en waar heb je ze niet, zeg maar. Uiteindelijk, als je dat in kaart brengt, dan kun je daarna eigenlijk na gaan denken over van wacht eens even. Ik wil op verschillende lagen, wil ik gaan kijken hoe ik mensen door mijn systeem heen kan trekken. Om uiteindelijk richting, laat het maar zeggen, een aanschaf van een product of een dienst te gaan. En dus eerst zou je bijvoorbeeld kunnen identificeren uit hoeveel onbekenden heb ik nou die geïnteresseerd zijn, bij wijze van spreken, in een bepaald onderwerp. En dan kun je, dus als je in Google al iets intikt, dan zie je al eigenlijk hoeveel zoekresultaten. En dan weet je ongeveer hoeveel mensen daarbij horen. Dat zou je potentiële markt kunnen zijn. Dus daar heb je bovenaan de funnel, begin je ermee. Maar die mensen moet je eigenlijk op je website hebben. Dus die moeten één keer voorbij komen op je eigen domein om eens te beslissen, of op je eigen social media pagina, om te beslissen of ze connectie met je willen maken. En dan ga je eigenlijk proberen op te voeren, zeg maar. Dus identificeer gewoon eerst de profielen die je nu hebt. Maak een nulmeting en ga dan een programmaatjes maken. Wat op welk van de lagen eigenlijk je wil gaan scoren, zeg maar.
Ja, die lagen zijn dus eerst... Je hebt dus aan de bovenkant zit de laag je totale markt. Dan zijn er mensen die één keer op je site komen. Dan gaan we naar mensen die zich inschrijven voor je nieuwsbrief. Daarna wil je ze binnen gaan trekken op je... Dat ze een keer... Je in ieder geval 1 eurocent uitgeven?
Ja, precies, zoiets. Weet je, je wil iets doen waardoor ze aan je verbonden zijn. En je moet uitvinden uiteindelijk waar ze geïnteresseerd zijn. En kijk, het fijne van je website is ook dat je heel goed kan bijhouden natuurlijk. Ja, waar mensen kijken, waar er interesse komt. Maar zorg er ook voor dat je bij wijze van spreken chatfuncties implementeert in je website. Zodat je gesprekken aan kan gaan. Weet je, probeer de mensen eigenlijk te helpen om uit te vinden, ja, wat nou de mogelijke verdienmodellen zijn voor jou.
Ja, en dat doe je met een chatbot misschien? Of met een directe chat? Met
Ja, chatbot of een directe chat. Kijk, weet je, het is heel veel vragen worden repeterend gesteld. Ja, waarom zou je dan je bord bemannen uiteindelijk als je dat kan automatiseren, toch?
Ja, dat is ook zo. En wat zijn nog meer manieren hoe je ze nog dichter bij je merk krijgt?
Nou, vooral nadenken over wat is nou het verhaal wat je wil vertellen als merk. Waar maak jij nou het verschil ten opzichte van een ander? En vooral wezen aanwezig wezen op de verschillende kanalen. Het is dus het vervelende van de hele digitale wereld is natuurlijk ook gewoon dat het een hele wereld die bestaat uit fracties, zeg maar. Ja, dus je moet al snel op 6, 7, 8 kanalen tegelijk aanwezig zijn om maar raakvlak te krijgen en draagvlak te krijgen voor je merk. Want als jij dat niet doet, zit je concurrent daar. Hè? Als we teruggaan naar de definitie van digitaal vermogen, kracht, macht en potentie van de digitale wereld, betekent dus dat je eerst moet gaan kijken waar je het verschil moet maken. En dat verschil is dus aanwezigheid. En twee is dat je daar een frequentie, een hartslag in creëert, letterlijk. Ja, dat mensen ook naar je gaan, dat die weten van oké, ik volg jou. Ja, elke dag of elke 2 dagen of elke 3 dagen kan ik iets van jou verwachten. En vervolgens als dat een rode lijn is, een rode draad, dan weet je van oké, het is waard om te blijven volgen. Ja, nou. En dan moet je uiteindelijk kijken natuurlijk naar je eigen organisatie of je dat ook kan maken. Hè? Of die processen daar allemaal op ingericht zijn en dergelijke, noem maar op. En daar liggen gewoon enorme uitdagingen. En daarvoor is het ook meteen, zo makkelijk als het klinkt, zo complex is het ook. Want je hoort al, het zit allemaal aan elkaar geregen. Het is niet even een one size fits all benadering, zeg maar.
Ja, dus het is makkelijk om een digitale hartslag, zoals je dat dan noemt, om dat na te streven. Maar het is moeilijk om hem te volgen. Want daarvoor moet je consistent zijn en dan moet je dat doorzettingsvermogen eigenlijk hebben.
Ja, je moet de discipline voor hebben, je moet relevant zijn. Weet je, dat zijn allemaal 3 kenmerken die terug moeten komen. En dan moet je maar vol kunnen houden. Eigenlijk, weet je, als je heel goed kijkt, het klinkt gewoon raar, maar misschien is de slechtste vergelijking wel de Bitcoin. Ik bedoel, het heeft jaren geduurd voordat deze enorme hoogtes nu, weet je, van die hele gekke munt uiteindelijk gewoon nu daar is. Ja. Datzelfde groei zie je eigenlijk ook met content. Dat duurt een tijd lang voordat daadwerkelijk uiteindelijk je content doorbreekt op het internet. Het is niet als je morgen begint. Nee, het is als je morgen begint, krijg je 1 volger erbij of 2 volgers erbij. Krijg je 1 bezoeker erbij of 2 bezoekers erbij. Krijg je 1 inschrijving in je nieuwsbrief. Weet je, 1 wordt 2, 2 wordt 4, 4 wordt 8. Weet je, 8 wordt 16, 16 wordt 32. Op dat tempo gaat het ook daadwerkelijk. En voordat je de 1000 bezoekers hebt die ook nog eens terugkomen in retentie dus uiteindelijk, ben je echt al een tijd verder. En dat, je ziet dat dus niet meteen terug in je verdienmodellen, maar wel in je waarde. Want je kan wel zeggen, oké, wacht eens even, dit is de markt, hoe groot die is. Daarvan weet ik met alle concurrentie, de kracht, die heb je gemeten, weet ik gewoon van oké, dit is het spel. Dit is het stuk van de taart wat ik zou kunnen pakken.
Ja. En daarmee wordt je potentiële bedrijfswaarde eigenlijk al veel, veel tastbaarder en minder natte vingerwerk.
Precies, dat.
Ja, ja. Het doet me ook denken aan een case, ik weet niet of we daar iets over kunnen vertellen, is waar je Armin van Buuren mee hebt geholpen met het vullen van een stadion met digitale fans eigenlijk. En dat werden fysieke fans.
Ja, weet je, in 2017 had ik het, hoe noem je dat? Ik mocht meewerken uiteindelijk aan een project van Armin van Buuren. En in dit geval was het 20-jarig bestaan van Armin van Buuren wat zou plaatsvinden. En de vraag was eigenlijk van we hebben met moeite verkopen 2 keer de Ziggo Dome. Dat is 2 keer 12.000 kaarten voor 1 van de top 5 DJ's van de wereld. Ja. Dat zijn 24.000 kaarten eigenlijk. Ja, dan willen we iets speciaals gaan doen voor een 20 jaar bestaan. Dat willen we natuurlijk in de Amsterdam Arena doen. Maar ja, 2 keer 12 is 24.000. Er kunnen er 37.500 in. Dus we denken niet dat we hem kunnen vullen.
Ja.
Waarop ik zei, laat ons dan eens even naar de data kijken uiteindelijk. Ja. En toen wij gingen kijken, zeiden we je kan hem makkelijk 2 keer vullen zonder marketingbudget.
Zonder te adverteren.
Zonder te adverteren. Ja, dacht je dat ze op de banken stonden uiteindelijk? Ja. Ja, ten, nee dus, uiteindelijk. Dat, ik bedoel, als het de moeite was om 2 keer 12.000 kaarten te verkopen met veel marketingbudget, dan geloof je natuurlijk niet als iemand gewoon zegt van ja, wacht eens even, we hebben naar de data gekeken. Ja, maar we kunnen best wel 75.000 kaarten verkopen zonder enige investering. Ja, ja, ja. Dat geloof je natuurlijk niet.
Dat is 5 keer zoveel? Als wat je, of 3 keer zoveel?
Dat is 3 keer zoveel. Ja. Nou ja, uiteindelijk moet je natuurlijk altijd wat investeren, want je moet content maken eigenlijk om die. Maar wat hebben we gedaan? We hebben alle data in een grote blender gegooid. En vervolgens hebben we gewoon gekeken, ja, wat zijn de superfans? Ja, en ja, het eerste wat je moet doen is vragen of die superfans terugkomen.
Je bent al eerder geweest bij een concert van Armin, kom je nog een keer?
Ja, en je hebt gisteren toevallig op YouTube naar mijn laatste nummer geluisterd. En op Spotify volg je me al een tijdje uiteindelijk. En te gek dat je me de laatste 3 posts ook hebt aangeklikt, ja op Facebook. Dan is toch logisch dat die man of vrouw uiteindelijk komt, toch? Het enige wat je moet vragen, ja, is of die even komt. Nee, wat doen festivalorganisatoren in het algemeen? Dus dit is niet per se de organisatie van Armin van Buuren. Ja, die gaan dan Facebook-advertising en Google-advertising gooien op mensen die toch wel komen. Nou, is dat nou niet zonde van je geld uiteindelijk?
Ja.
Dat is echt vreselijk. Nou, goed, terug naar die Armin-case uiteindelijk. Ja, het enige wat wij deden was gewoon mails voorbereiden, die in bakjes stoppen. En zij zeiden van ja, we weten het niet. Laat ons dan 6 weken voor de voorverkoopdatum beginnen met het mailen. Nou, klaar, we hebben een bakje van 10.000 gemaakt. Ja, na 26 minuten waren die kaarten verkocht. Ja, je begrijpt natuurlijk wel hoe snel dan de vraag kwam, kun je nog een bakje maken uiteindelijk? Ja. En vervolgens uiteindelijk, het stadion was eigenlijk binnen no time uitverkocht. Vervolgens hoeft hij alleen bij Umberto Tan te zitten om te vertellen uiteindelijk dat hij nog een 2e extra show ging. Ja, en die verkocht natuurlijk uiteraard ook gewoon uit, zeg maar. En dit is een voorbeeld van een data-gedreven spel. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Hardwell, die we het jaar daarna mochten begeleiden uiteindelijk. Eigenlijk op zijn, ja, noem het maar, Farewell-concert achteraf gezien, zeg maar. Ja. En daarin zeiden we van, ja, wacht nou eens even. Als je de data erbij pakt, kunnen we gewoon 6 maanden vooruit voorspellen hoe de hele verloop loopt, ja, van de verkoop. Nou, we hadden daar een mooi scenario voor getekend, datascenario. Dat ziet eruit ongeveer als de pluim, zeg maar, van het weerbericht. Zeg maar, om je een beetje een idee te geven. Dit gaat ook zo op en neer. Dan kun je op een gegeven moment een hele route uitstippelen. En toen zeiden wij, op een goede dag stopt de kaartverkoop. Nou, dan moet je je voorstellen, uiteindelijk is dat teken je uit. Dan zeg je met 12 man aan tafel uiteindelijk van, dat is een scenario, dat gaan we helemaal doen. Want een paar weken later gaat die weer aan. Want waarom? Ja, we hadden uitgerekend, ja, de concurrerende evenementen zitten ertussen. Die hebben een doorlooptijd van ongeveer 103 dagen aan kaartverkoop. Dus op een gegeven moment, als dit topevenementen komen, 103 dagen ertussen, ga je daarna weer verkopen.
Ja.
Als je de eerste Bubsum verkoop hebt. Dus verwacht niet hier dat je hier te veel verkoop hebt. Wat gebeurt er? Ja. Ja, op een gegeven moment, we hebben dat scenario getekend. En vervolgens, ja, zegt iemand, ja, ik ga toch even adverteren op Radio 538. Ja, vervolgens zeg ik, wat kost dat dan? Ja, weet ik veel, 30 of 40, 50.000 euro. Ik zeg, ze zei van, ja, nee, dat is gratis. Ik zeg, dat is niet gratis, want je moet de kaarten voor weggeven. Die kaarten kosten €54 per stuk uiteindelijk. Volgens mij moet je er 600 of 700 of 800 weggeven. Dat is fucking veel geld gewoon uiteindelijk. Dus het is helemaal geen gratis campagne als een barter of wat dan ook. Nou, dacht je uiteindelijk dat die commercials kaarten hebben verkocht? Antwoord was natuurlijk nee. Uiteindelijk, wanneer ging de kaartverkoop aan? Precies op het moment uiteindelijk dat we het uit hebben gerekend. Want je kan gewoon aan die data precies zien. Ging het stadion uitverkocht? Er kwamen daar 17.000 mensen. Hetzelfde laken en pak. Je kunt dus aan de hand van data die vergaard is in de loop der jaren, kun je gewoon daadwerkelijk de hele verkoopcurve of van tevoren voorspellen.
Identificeer je superfans, stuur die in ieder geval een berichtje dat ze iets bij je kunnen kopen. En zet alleen marketingcampagnes of budgetting op het moment dat het zin heeft.
Ja, precies. Je moet eerst zorgen, als je superfan niks met je product of dienst doet, hè, of je superklant of wat dan ook, ja, dan, weet je, ik krijg nooit een berichtje van Nike. Ik krijg een berichtje in de app van Nike dat er een nieuw paar schoenen staat, omdat ik de instellingen van die app heb gedaan. En denk, oh shit, ja, daar moet ik wel bij zijn. Ja, want er zit ook een schaarste aan uiteindelijk.
Ja.
Toch? Nike heeft ja, ik ben er nooit geraakt door een advertentie van Nike uiteindelijk. Ja, ik ben geraakt door dat ik in de app zit van Nike en klaar. En dat is een typisch voorbeeld, weet je, van zorg ervoor dat mensen die, waar je contact mee hebt, dat je die eerst aanzet en daarna op een gegeven moment als je een groter publiek wil bereiken, ja, dan ga je daar bovenop misschien kijken door middel van adverteren op lookalikes van mensen die je al hebt uiteindelijk om te kijken ja, weet je, of je daar product of dienst aan kan slijten.
Zijn dat de mensen ook die heel vaak je nieuwsbrieven lezen of mensen die heel veel je berichten liken? Zijn dat je superfans?
Zeker, absoluut. Kijk, ik haat het woord echt letterlijk engagement, zeg maar. Echt serieus. Deze is echt goed voor de bullshit bingo. Weet je, maar laten we maar de vrije vertaling voor het woord engagement nemen. De betrokkenheid bij berichten. Ja. Toont gewoon aan, nou ja, het zegt het al, het Nederlandse woord betrokkenheid. Als iemand betrokken is, ja, dat betekent ja, dat je goed op moet letten. Want daar kan je wat mee uiteindelijk. En als je dan aan die betrokkenheid ook nog eens interactie hebt, ook zo'n bullshit bingo woord eigenlijk. Ja, maar mensen doen wat met je, om het maar even zo te zeggen. Dus die, weet je, je reageert en je hebt een conversatie. Dan zijn dat de mensen uiteindelijk waar je wat mee moet als bedrijf of organisatie.
Ja, dat zijn dan de kansen die je laat liggen als je weer een bak geld uitstorting in je advertentiecampagne.
Ja, en daar zit ook meteen de soort van blinde vlek, hè, weet je, voor bedrijven. Oh, ik adverteer. Oh, kop, ik ga verkopen. En vervolgens, oh, nou ja, ik heb omzetstijging. Ja, als ik dan later een analyse doe, uiteindelijk dat 50% van de klanten was die je al had, uiteindelijk. Ja, heb je gewoon een hele domme marketeer.
Zo, dat is, laat dat een oproep zijn om nu met data aan de gang te gaan. Denk ik.
Het wordt tijd.
Ja, ik ga toch ook nog even terug naar je, wat je vertelde. Je hebt die eerste arena heb je dan verkocht aan de hand van de data. En de tweede door dat interview met Umberto Tan.
Ja, nee, waren er al bijna 15.000 verkocht volgens mij. Of 16.000 op dat moment. En er stonden er nog een paar in de wacht. Ja, en het enige wat was gewoon de kraan open, de doorloop openzetten. De kassa gewoon aanzetten. Letterlijk, dat zo, om het maar zo te zeggen. Van, nee, oké, je kan nu afrekenen.
Ja, vet. Is dat ook hoe je dan in dit grote plaatje, waar je dan die funnel hebt van hè, de totale markt naar mensen die naar je website komen. Is dat een beetje hoe je dan PR of gratis publiciteit moet zien, dat je dan in ieder geval van dat totale, van die totale bovenkant één stapje naar beneden laat gaan naar mensen die je merk kennen, dat ze in ieder geval dat eerste stapje zetten?
Ja, ik roep wel eens, weet je, een PR-bedrijf, weet je, dat bij onze klanten of mijn klanten uiteindelijk aangesloten zit, die schieten meteen in de stress als we aan boord komen. Want die denken, oh, er is geen plek meer voor ons, of ze gaan nu alleen maar digitaal. Nee, helemaal niet. Het PR-bedrijf moet gewoon onderdeel worden van die hele keten. PR gaat veel verder dan alleen voor zorgen dat je op een publiek dagblad komt, of op televisie komt, of op de radio te horen bent, of in een podcast, of wat dan ook. Op het moment dat je te horen bent eigenlijk, of te zien bent, of te lezen, je kunt iets lezen over een bedrijf, dan wil je eigenlijk dat meteen een aantal andere ketens al geactiveerd zijn. Ik noem dat de if this then that strategie. Oftewel, je weet gewoon dat je een persbericht gaat plaatsen. Ja, dat leidt tot bereik, om het maar zo te zeggen. En dat bereik moet eigenlijk leiden tot braak. Dus op het moment ja, dat iemand iets gelezen heeft en ik google meteen dat bedrijf, wil ik eigenlijk in de eerste paar resultaten meteen die toppagina's zien. Ja, waardoor ik eigenlijk getriggerd word om verder te kijken. Of als ik op social media ga kijken, ja, dat ik denk van hey, oké, ze hebben een vette pagina ergens, LinkedIn of Facebook of wat dan ook. Ja, top, dat ga ik volgen en kijken welke berichten er komen. Dan wil ik niet teleurgesteld worden. Of ik lees inderdaad wat, ja, weet ik veel, in het FD of over een bedrijf. Ja, nou, dan wil ik in één keer gewoon ja, op de site terechtkomen en denken van, hé, dat is vet. En dan wil ik ook gewoon het liefst aangespoord worden van, ik wil even op de hoogte gehouden worden. Of dus nood dat die chatbot even omhoog gaat en zegt, hé, waarmee kan ik je helpen? Zoek je iets? Ja, man.
Ja, kijk, dus een beetje een soort drietrapsraket. Goed persbericht, in het nieuws komen, meer bereik, bezoekers naar je site en daar moet weer iets gebeuren. Een nieuwsbrief inschrijving, een chatbot, iets waarmee ze echt iets kunnen gaan doen. En dan pas heeft het echt zin.
Ja, daarmee heb je echt een succesvolle PR-campagne, zou ik zeggen. Hè? Dan is PR ineens ook verkoop geworden, bij wijze van spreken. Of het aanleggen van de relatie. Ja. En daarmee dus ineens ja, een relatie tot het digitaal vermogen.
Ja, dus hoe je eigenlijk met publiciteit je bedrijf meer waard maakt.
Feitelijk wel. Ja, PR is een ultiem middel uiteindelijk om je bedrijf meer waard te maken, zeg maar. Ja. En volgens mij las ik iets moois op de Prescout website uiteindelijk. Ja. Ja, van een bedrijf dat omhoog ging qua beurswaarde. Nou, wat betere case kan je niet hebben, toch?
Ja, vet. Ja, leuk dat je hem aanhaalt. Ja, dat was een bedrijf wat... eigenlijk veranderde niks met die organisatie. Ze maakten medicijnen. En ze hebben alleen een persbericht eruit gegooid dat het ook duurzaam of vegan of iets in die trant was. En dat alle hipsters vonden dat geweldig. Dus toen gingen ze die aandelen kopen. En steeg de beurskoers met 140%. Dus ze gingen geen andere spullen verkopen. Ze waren gewoon in het nieuws. That's it.
Met andere woorden, dus iets wat ze al verkochten... Ja. Komt ineens beter onder de aandacht uiteindelijk. Onder de aandacht leidt dat mensen geloof hebben in dat bedrijf. En dat uitzicht dus in een verbeterde waarde op de beurs.
Ja.
Dat is toch een schoolvoorbeeld uiteindelijk hoe PR bijdraagt aan waardevermeerdering van een bedrijf.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat dit een heel mooie oproep is voor iedereen om met PR aan de gang te gaan. En dank voor je tijd. Ik denk dat het super waardevolle inzichten zijn. Waar iedereen echt iets mee kan. Dus laat het ook een aanmoediging zijn om met data aan de gang te gaan. Niet meer je marketingbudgetten voor de helft of misschien wel meer in de sloot te gooien. Als je een advertentiecampagne opzet. En je digitaal vermogen te gaan vergroten. Vat ik het zo goed samen?
Je vat het helemaal goed samen.
Mooi. Thanks man.
Graag gedaan.
Je hebt weer geluisterd naar een aflevering van PR Academy. De podcast. Een podcast waarin je alles leert over PR. En wil jij nu deze tips in de praktijk brengen? Ga eens naar presscloud.co. Het zal je niet teleurstellen.